Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sime en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten Live, onder leiding van Art Rooijakkers. Op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend, ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld zichtbaar hier aan het digitale front. Welkom, het is vandaag vrijdag 22 maart. Gisteren meldde de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War dat er nieuwe aanwijzingen zijn die doen vermoeden dat Rusland zich voorbereidt op een grootschalig conventioneel conflict met de NAVO. Ja, Dave, wij hebben deze week twee interessante lezingen of voorstellingen gehad. Die sluiten daar bijzonder goed op aan. Namelijk de BNR Monday Moves en de discussieavond van de Bali. Met als thema Russia's Hybrid War. Dave, ik ben wel benieuwd. Wat viel jou op? Wat is jou het meest bijgebleven?
Nou, eigenlijk is mij het meest bijgebleven de voorspelling van Geert-Jan Haan, die ook recent bij ons te gast is geweest, die toch het aandurft om op het einde van de avond een voorspelling te doen over hoe lang de oorlog zou duren. Ja. En die noemde dat nog 10 jaar, dat de oorlog nog minimaal 10 jaar zou duren. En wat mij daarnaast nog opviel, en dat komt eigenlijk mooi samen met jouw opening, Harm, Het ging daar amper over de digitale dreiging, oftewel amper, eigenlijk gewoon niet. En hetzelfde is dat ik denk dat de Institute for the Study of War het ook niet bij het juiste eind heeft. Want die zegt dat Rusland zich voorbereidt op een grootschalig conventioneel conflict met de NAVO. Maar volgens mij bereiden ze zich voor op een grootschalig hybride conflict met de NAVO. Mm-hmm. Dat was dus niet een onderwerp. MIVD-directeur Peter Racing, waar wij bij de Bali zijn geweest, die had het uiteraard over de cyberdreiging. Die zette dat wat mij betreft goed uiteen, maar kwam ook niet echt met een concreet voorbeeld. Sterker nog, de zorgen die er zijn over de informatieoorlog die plaatsvindt en hoe we daar als Nederland mee omgaan, daar was geen concreet plan voor. Dus daar moeten we het echt nog even over hebben zo.
Ja, bij de Monday Move dus best wel een voorspelling. Hè? In ieder geval tot het einde van dit decennium hebben we nog een oorlog in Oekraïne. Oekraïne wordt nog iedere dag bijna gebombardeerd. Vannacht nog een grootschalige aanval. Ondertussen kampt het zelf natuurlijk met een munitietekort. Aan de andere kant, want we zijn hier natuurlijk bij het digitale front. Volgens de Oekraïnse minister van Digitale Transformatie kan Rusland met Big Tech sneller verslagen worden met de hulp van Big Tech. Dus daar wil ik het graag over hebben. Hoe groot is nou de rol van technologie in oorlog? Kan het granaten en raketten vervangen? En kunnen we ook te afhankelijk worden van cyber en technologie? En daar gaan we natuurlijk niet alleen met z'n tweeën over praten. Want bij ons aan tafel aangeschoven, brigadegeneraal Paul Duchesne, hoogleraar cyberoperaties aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar recht aan de UvA.
En we hebben natuurlijk aan het einde weer 3 waanzinnige cybertips.
Paul, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Ongelooflijk mooi dat je er weer bent. Je was hier een tijdje geleden ook. Was een hele mooie uitzending, opname. Dus en we hebben weer genoeg aanleiding om weer verder te praten met je. Dus ongelooflijk fijn dat je er bent. Destijds keken we terug op een cyberoperatie. Maar vandaag gaan we wat meer vooruitkijken. Want ja, zoals gezegd, hoe groot is dan die rol van technologie en cyber in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Maar voordat we dat gaan doen, en wil ik eigenlijk even terugkijken terugblikken op de aflevering van vorige week. Want toen hadden we Huib Modderkolk te gast.
Heb je geluisterd?
Jazeker.
Onderzoeksjournalist van de Volkskrant. Nou, dan weet je ongeveer wat er komen gaat. Wij lieten hem namelijk reageren op een reactie van jou op Twitter of X. Namelijk het idee oorlog als marketingtool. We vroegen jou om toelichting, want dit zei jij op X. Je gaf aan dat je zelf voorzichtig bent met het gebruik van de term oorlog. Want als je daar te los mee omgaat, dan dreigt er inflatie te ontstaan rond die term. En dat de term vooral dient als frame of als marketingterm. Nou, Huib zei vervolgens, daar moeten we inderdaad voorzichtig mee zijn. Maar dat Defensie ook spreekt van hybride oorlogsvoering. En dat we ook moeten oppassen met dat we niet alles juist weer wegrelativeren. Dus een beetje lange aanloop,
ja.
Maar wat vind
zijn
je
we gewend van je?
Ja, ik denk dat hij wel een punt heeft. Zeker daar waar hij zegt dat je er zuinig op moet zijn. Want dat was ook mijn eigen pleidooi.
Ja.
Waar hij zegt dat Defensie die term hybride oorlogvoering gebruikt. Dat doen we eigenlijk niet. We gebruiken eigenlijk de term hybride conflictvoering.
Mm-hmm.
En dan kom je een beetje weer in de buurt. Nou nee, dan kom je in de buurt bij wat Dave net zei. Rusland bereidt zich voor op een lange periode van hybride conflictvoering. En dat doet ze waarschijnlijk al lang. En kijk, ik ben er zuinig op die term. En niet zozeer omdat ik een jurist ben.
Of purist.
Wat Huip ook terecht zegt, denk ik. Ik ben daar vrij puur in.
Mm-hmm.
Maar als je oorlog voert, dan heb je een bepaald doel. Dan ben je een tegenstander aan het dwingen iets te doen wat hij niet wil doen op een bepaalde manier. En het gaat mij met name om de manier waarop je dat doel bereikt. En de vrijheidsgraden die je daarbij hebt. Bij oorlog is heel veel toegestaan. Niet onbeperkt, er is oorlogsrecht, godzijdank. Maar er is nog steeds heel veel toegestaan binnen de grenzen van dat oorlogsrecht. En dat betekent, als je iets te snel als oorlog labelt, dat je ook mensen op een verkeerd been zet, doordat je de suggestie wekt dat dat doel met die middelen, op deze manier, met deze ruime vrijheidsgraden, met geweld dus, bereikt kan worden. En daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Ik denk dat een mooi voorbeeld is om de Global War on Terror nog eens aan te halen na 9/11, operaties tegen de Taliban en Al-Qaeda in Afghanistan.
Ja.
Oorlog. Maar daarna werd dat fenomeen opgerekt naar de Global War on Terror. En kwamen allerlei andere partijen kwamen ook in die war in beeld. En de vraag is of dan dat militaire instrument waarmee oorlog gevoerd wordt, of dat het effectiefste middel is om het doel na te streven, namelijk terrorisme bestrijden.
Mm.
En ik heb daar dan mijn twijfels bij. En je zag het nu laatst ook in Gaza. Biden waarschuwde Netanyahu, pas op dat je niet in de val trapt waar wij na 9/11 ingestapt zijn door die Global War on Terror vorm te geven. En de effecten daarvan waren desastreus.
Dat stukje over inflatie, ik vind dat zelf een hele mooie term. Ik heb daar een gevoel bij. Kan je die nog eens toelichten? Wat bedoel je met inflatie als je dat te luchtig gebruikt?
Ja, ik denk dat je dat ook in... Ga naar Amsterdam. Je hebt een demonstratie. Je hebt een demonstratie die een beetje rumoerig wordt. Een beetje frikken, wringen. Wat getrek en geduw. Als je daar dan te snel in een met andere middelen, met andere vrijheidsgraden je ME op inzet, dan krijg je escalatie. Maar de volgende keer is dat de nieuwe benchmark ook geworden. Dus je gaat iedere keer, als je iets hebt ingezet, ga je daarna eigenlijk onbewust, ik denk dat het onbewust gebeurt,
ja,
ga je benchmarken met hoe deed ik dat de vorige keer.
Is dat dan ook het gevaar waar het wantrouwen misschien van de normale burger vandaan komt? Dat het woord oorlog gebruikt, dus we hebben meer bevoegdheden nodig. Dat het frame oorlog snel wordt gebruikt ook om naar andere middelen te grijpen. Wat ik niet te ver vind gaan, want jullie weten volgens mij hoe ik daar nu in sta. Maar is dat ook een vergelijking dat op digitaal gebied dat dus ook betekent dat je allerlei vrijheden mag inperken als het oorlog is?
Ja, maar dat blijft natuurlijk toch ook een middel of last resort. De oorlog is een uiterste middel om iets op te lossen waar je last van hebt. En als je dat met andere middelen die minder vergaand zijn kunt fixen, dan moet je dat eerst in beschouwing nemen en moet je dat ook gebruiken. En dan kan het zijn dat in dat frame van dat minder zware middel dat daar nog wat aan gesleuteld moet worden. Dat je een tijdelijke wet voor monitoren van staten met een offensief cyberprogramma. Zo'n voorbeeld denk ik. Dat je dat dan door het parlement moet loodsen. Maar dat geeft je ook weer armslag om minder vergaand dan oorlog een situatie op te kunnen lossen.
Maar maakt dat voor de discussie die wij zeg maar in het publieke debat voeren iets uit? Als in, uiteindelijk zijn we nu aan het discussiëren over het gebruik van een term.
Ja.
Terwijl het fenomeen wat er gebeurt in Rusland, in Oekraïne, hoe wij wel of niet betrokken raken, wat er digitaal gebeurt, maakt het dan uit wat voor woorden daarvoor gebruiken?
Ja, woorden doen ertoe. Ja, het maakt uit. Kijk, we zijn het eens over wat er gebeurt en dat het onwenselijk is.
Ja, precies.
En de keuze van de term oorlog brengt een framework, wij noemen dat een paradigma met zich mee, wat jouw denken bepaalt.
Ja.
Dus als jij in oorlog denkt, dan zijn vrijheidsgraden per definitie ruim.
Ja.
En dan ga je dus Je loopt het risico op overreactie en daarmee ook inflatie van die term.
Ja. Ik denk dat Pieter Racing dat heel goed zei. Ik moet het voorbeeld nu alvast even aanhalen. Die zei in zijn speech, de nieuwe directeur van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, we moeten ook dit conflict door de ogen van Rusland bekijken. En in hun frame zijn ze al continu in oorlog, zijn ze omsingeld en is het Westen al in oorlog met hen. En dat paradigma, hun denken, bepaalt waarom zij nu zo reageren. Of je het mee eens bent of niet. Ja. Dus dat sluit mooi aan bij het voorbeeld van Paul. Dat als je op een bepaalde manier denkt, zie je wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Dus het kiezen daarvoor van de juiste bewoordingen ook in de media. Ik kan me daar wel goed in vinden.
Nou, wat Racing zei, daar komen we dan straks nog even op terug. Ik moet wel zeggen, Paul, wij waren woensdagavond dus bij die discussieavond die door de Bali werd georganiseerd. Daar werd de term oorlog ook echt voortdurend gebruikt. Ook in de context van cyber. Ook in de context van informatieoorlog. Ja. Of dat nou cyber is of niet. Ja. En zoals ik in de intro zei, Rusland zou zich dus vermoedelijk voorbereiden op een grootschalig conflict met de NAVO. Dat moeten we toch serieus nemen.
Natuurlijk moet je dat serieus nemen. Maar dan moeten wij zelf ook. Kijk, wij bereiden ons ook op zo'n conflict voor. Ja. Zodat je het kunt vermijden. Doordat je je voorbereidt, daalt de kans dat het zich echt gaat voordoen. Dat klinkt misschien paradoxaal.
Ja.
Maar als je je Nederlandse krijgsmacht op orde hebt. Mm. En die andere partijen weten dat zo is. Dan is het risico dat de zwakte die men wellicht verwacht had, dat die vervolgens wordt aangepakt.
Afschrikwekkend.
Dus dat je de kans krijgt. Je verkleint de kans dat iemand anders denkt dat die succesvol zal zijn.
Ja.
Dat heet afschrikking.
Ja.
En dat doen die Russen natuurlijk ook.
Ja. Ja,
die proberen ons ook af. Als zij daadwerkelijk bang zijn dat NAVO de intentie zou hebben om Russisch grondgebied in te nemen. Wat waanzinnig is, die gedachte. Maar goed, stel dat zij daar zo in zitten. Dan zullen zij zich voorbereiden om te voorkomen dat de NAVO dat doet.
Spierballentaal om eigenlijk wat je in kroegen ziet gebeuren als mannen te veel gedronken hebben bijna.
Ja, maar nou.
Ja, nee, maar sorry.
Maar niet, dat... nee, eigenlijk dus niet. Want het is niet taal. Nee, het is dus juist de daadwerkelijke voorbereiding. Dus dat ik daadwerkelijk 6 maanden naar de kickboxschool ga en zeg, oké, Harm, als je echt wil vechten, dan kom maar. Want je moet ook bereid, wat ik geleerd heb van de expert, je moet ook bereid zijn het echt te doen, anders heeft het geen zin.
Nee, precies. Absoluut.
Waar we het wel over moeten hebben, is dat de verantwoordelijkheden in die oorlog veranderen. Dat er andere spelers bij komen. Dus op het moment dat jij een commerciële internetprovider bombardeert, wat civiele infrastructuur is en de rol van die bedrijven. En volgens mij is dat waar jij ook vaker geeft. Dat is wel echt iets anders.
Ja,
wat we absoluut vandaag de dag zien.
Ja, absoluut. Ja.
Als we nou kijken naar de betrokkenheid van bedrijven. Laten we dan een voorbeeld eruit halen. Starlink, het satellietnetwerk van SpaceX. Het bedrijf van Musk. Musk leverde al aan het begin van de oorlog duizenden Starlink terminals aan Oekraïne. Daardoor hebben de Oekraïnse militairen onder andere internet, maar ook andere kritieke infrastructuur. Ook op het slagveld. Wat zegt dat over de betrokkenheid van dit soort bedrijven en over de, zeg maar, de manier waarop dan toch oorlog dichtbij komt bij bedrijven en dan toch misschien wel een bedrijf bij een oorlog betrokken raakt?
Ja, nee. Dat zegt heel veel. Het is exemplarisch. Kijk, toen wij in de vakgroep krijgswetenschappen op de Defensie Academie 2 jaar geleden naar dit conflict begonnen te kijken, zagen we ook eerst alleen maar bommen exploderen en ja, zeg maar de mist van het fysieke slagveld, heb ik het genoemd. En mijn collega Han Bouwmeester, die kon daar heel goed over vertellen. Frans Oziga, oud-collega ook. Maar wij zijn daar achter gaan kijken, achter die mist naar die digitale kant van de oorlog. En we hebben het vorige keer gehad over de hacks en over de informatiecampagnes. Mm-hmm. Maar wat we toen ook zagen was, hey, hier zijn bedrijven bij betrokken. Maar dat was eigenlijk een gênante constatering.
Want het was, wat bedoel je?
Nou ja, het was alsof je naar Fuerteventura op vakantie gaat. Je stapt uit het vliegtuig en je kijkt om en je denkt, hey, ik ben komen vliegen. Ja,
Dus als je, ik snap hem nog niet. Maar
jij snapt het nog niet.
Ik ga hem
toelichten.
Ja, je moet het maar af en toe wat simpeler maken.
Ja, dat zal ik doen. Van wie is cyberspace? Wie maakt, heeft aangelegd cyberspace? Wie bezit de infrastructuur? Wie levert de diensten? Dat zijn allemaal bedrijven en organisaties die neutrale posities innemen. Maar dat zijn geen staten. Mm-hmm. Hebben misschien ooit een kickstart gegeven. Maar cyberspace zijn bedrijven en organisaties.
Per definitie.
Dus als je in cyberspace operaties uit gaat voeren, aanvallen uit gaat voeren, dan kom je in aanraking met staten. Met bedrijven. Dan zei ik het zelf verkeerd. Ja. En toen wij dus zagen dat naast de heks allerlei bedrijven een rol speelden. Toen hadden we dat moment van, hey, ik ben komen vliegen. Mm-hmm. Ik sta op Fuerteventura, op het vliegveld. Ik stap uit een vliegtuig en ik realiseer me, ik ben komen vliegen. Ja, natuurlijk ben je komen vliegen. Ja. Anders stap je niet uit een vliegtuig. Dus als je in cyberspace operaties uitvoert, aanval uitvoert, dan zijn daar bedrijven bij betrokken. Omdat ze de services leveren die je gebruikt. Omdat ze de infrastructuur verzorgen die jij als factor uitkiest. Mm-hmm. Omdat ze sancties moeten volgen. Of omdat ze wetgeving aan de Russische kant moeten volgen. Omdat ze geld willen verdienen. Omdat ze motief kiezen, ik wil aan de goede kant van de geschiedenis staan. Of zoals ICANN, wij zijn neutraal.
En wat is ICANN?
ICANN, de organisatie die zeg maar de IP-domeinnaamsystemen toebedeelt. Oh ja. Dus de RIPE en ICANN zijn organisaties die maken dat iemand een adres heeft. Een IP-adres of een domeinnaam. Ja.
En hoe zijn die betrokken dan?
Nou, Fedorov, die minister van Digitale Transformatie, heeft ze uitgenodigd om hun diensten te staken richting Rusland.
Ja.
En daarvan hebben ze gezegd, nee, dat doen wij niet. Hij heeft dat ook aan PayPal gevraagd. PayPal heeft gezegd, dat is goed, ja. Wij staken onze services. Andere bedrijven hebben hun diensten ook teruggeschroefd. Andere bedrijven leveren diensten aan Oekraïne. Denk aan Microsoft. Maar die neutrale organisaties, die zijn bewust neutraal gebleven. Want anders is die communicatie niet meer mogelijk langs dit medium.
Nog even één stap terug. Hoe fundamenteel maakt dit oorlog anders? Want normaal kan ik me voorstellen dat vroeger was het militair tegen militair. Tuurlijk werden er civiele doelen geraakt, maar het doel is elkaar militair. Nu zeg jij, per definitie is het eigenlijk een aanval op civiel, want je kan niet anders. Cyberspace is civiel. Hoe verandert dit een oorlog?
Nou, in ieder geval de routes, de vectoren die je kiest om een aanval uit te voeren, die gaan zeg maar doorgaans langs civiele wegen. De IT-bedrijven die de infrastructuur leveren.
Ja.
De doelen die je raakt, moeten volgens de oorlogsrecht gewoon
nog steeds
militaire doelen zijn.
Ja, ja.
Maar ja, je gebruikt dus de infrastructuur die niet van die andere staat is.
Maar,
en waar jij en ik ook van afhankelijk kunnen zijn. Die Viasat-satelliet die onklaar werd gemaakt op de avond van de invasie op 24 februari 2022, was gewoon een commerciële satelliet. Ja. Daar werd bandbreedte ingehuurd door Oekraïne, onder andere. Maar ook windmolens in Noord-Duitsland worden ermee bestuurd.
Ja.
Dan ga ik nog één keer over de term zeuren, Harm. Omdat we geconstateerd hebben dat het belangrijk is. De MIVD-directeur zei ook, we hebben een voorbeeld gezien waarbij men in Nederlandse routers inbreekt. Om vervolgens ook doelen ergens anders aan te vallen. Niet onvoorstelbaar ook doelen in Oekraïne.
Bij
dus
een
militaire oorlogsdoel is Oekraïne. Ja. Via civiele apparaten in Nederland. Mm-hmm. Oorlog of niet?
Ja, nee. Ja, want als dat zo is, hè, als dat scenario door, ja. wat Peter Racing, de directeur de MIVD, schetst. Als die routers dan gebruikt zouden zijn door Rusland om aan te vallen in Oekraïne als. Dan is dat een activiteit die binnen dat frame van oorlog past. Voor ons is het frame wat daar dan bij hoort, is binnen de taak van de MIVD voorkomen dat dit gebeurt. En,
ja,
en zo nodig verstoren.
Mee betrokken, ja.
Maar dat geeft wel een bepaalde doelstelling aan met bepaalde middelen. En bepaalde specialisten die je daar dan ook voor inzet.
Maakt het wel een hele, nou ja, mistige.
Ja, maar daarom heb ik er ook een baan aan.
kun je me uitleggen waarom het een probleem is dat Oekraïense drones met behulp van Starlink dan doelwitten in de Zwarte Zee hebben aangevallen?
Voor Elon of voor Paul een probleem? Voor wie is het probleem is het?
Nou ja,
wie vindt het een probleem?
Ik denk dat de Russen dit wel een probleem vinden.
Ja. Nou kijk, Starlink is in beeld gekomen als een van die commerciële partijen die diensten verleent. Omdat die via SAT communicatie infrastructuur uitviel.
Ja.
Er zijn dus een 30.000 grondstations onklaargemaakt langs digitale weg. Zodat die satellietfaciliteit niet beschikbaar was voor Oekraïnse strijdkrachten. Onder andere Oekraïnse strijdkrachten. En Fedorov heeft gevraagd aan Elon Musk met een tweet. While you're busy researching Mars,
ja.
Could you help us out?
Ja.
En per omgaande gaan er dan Starlink-schotels naar Oekraïne. En die worden onder andere gebruikt om te communiceren. Maar wat ik ervan begrijp ook bijvoorbeeld om drones aan te sturen. En daar is naast gedoe over de rekening. Wie betaalt deze rekening van deze Starlink-faciliteiten? Is er ook discussie op enig moment ontstaan binnen welke parameters mag je dan Starlink gebruiken. En dat heet dan geofencing. Binnen welke geografische parameters mag je het gebruiken? En het verhaal is kennelijk dat er een droneaanval op zee is geweest. Op de Zwarte Zeevloot van de Russen. Met drones door Oekraïne ingezet. Waarbij dan Starlink als communicatiemiddel werd gebruikt om die drones te besturen. Maar waarbij dat geofencing niet toeliet dat die drones uiteindelijk langs die communicatieweg op hun doel werden gestuurd. Nou, of dat nou helemaal klopt, dat weet ik niet. Of Musk daar nou op heeft ingegrepen, weten we ook niet. Maar we weten wel dat in dat contract is natuurlijk een opname. Er zit een clausule in. Wat is de geografische afbakening van deze dienst? Ja. Dat is gewoon een commerciële constructie. Als strijdkrachten ben je dus nu afhankelijk van een commerciële partij.
En dat is wat er dus eigenlijk anders is.
En dat is ook weer een afhankelijkheid.
Ja. Maar dreigt daardoor dan ook het gevaar dat bedrijven of organisaties op die manier een land betrekken in een conflict? Want Starlink is natuurlijk een Amerikaans bedrijf.
Ik denk dat je betrekken, maar ik denk dan eigenlijk eerder aan een andere manier van betrekken. Doordat zo'n dienst, stel dat een Nederlandse organisatie zo'n service verleent, zou je als Nederland de gram van Rusland op je nek kunnen krijgen.
Ja.
Op de hals kunnen halen, heet het geloof ik. Hè? Ja.
Is dat dan ook het gevaar van die afhankelijkheid van dit soort bedrijven en organisaties?
Maar ik denk dat hij eigenlijk onvermijdelijk is. Want cyberspace is van bedrijven. Maar dat geldt natuurlijk in de fysieke ruimte net zo. Kruis Maffei maakt Leopard tanks.
Ja.
En die worden aan Oekraïne geleverd. Dus daar zal Rusland ook niet blij mee zijn. Nee, aan de andere kant, Iran levert drones. En daar vinden wij ook weer wat van.
Maar in die zin is het voor mensen, gewoon voor ons allemaal, is het natuurlijk een nieuw tussen haakjes fenomeen. Iedereen kan zich voorstellen dat een bedrijf dat tanks en wapens produceert, dat die betrokken zijn bij een oorlog.
Ja.
Maar voor dat ene bedrijf die mensen gebruiken om, zeg het eventjes, internetverbinding op hun boot te hebben via zo'n Starlink systeem.
Ja.
Dat hetzelfde bedrijf diensten levert waarmee oorlog gevoerd kan worden. Of die, dat is natuurlijk een andere mindset natuurlijk.
Maar dit is dit is je land op Fuerteventura. Je kijkt om en je denkt, hey, ik ben komen vliegen.
Ja. Duidelijk is dat Oekraïne extra stootkracht kan gebruiken, ook op cyber- en technologisch gebied. Fedorov, de Oekraïnse minister van Digitale Transformatie, zei in een recent interview dat Rusland met Big Tech sneller verslagen kan worden. Wat vind je van die opmerking?
Nou, ik snap wel wat hij zegt. Alleen dat moet je ook goed, denk ik, lezen hoe hij dat bedoelt. Wat hij volgens mij ook letterlijk zegt is, als deze techbedrijven net zo hard zouden inzetten op techverdediging, zoals ze inzetten op hun normale producten. Dus stel, Microsoft zegt morgen, we gaan over naar een oorlog en ons enige doel is Oekraïne redden. En dat zouden andere techbedrijven ook doen. Dat zegt hij zo ongeveer.
Ja, in die settingen,
Dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Want Microsoft heeft onlangs aangekondigd te gaan stoppen met het leveren van clouddiensten. Eigenlijk elke vorm van het ondersteunen van diensten. Nou, je moet je voorstellen, in Nederland zijn wij ongelooflijk afhankelijk van een clouddienst van Microsoft. Mm-hmm. Daar zijn onze overheden al afhankelijk van, onze telecom providers. Stel dat alle techbedrijven gezamenlijk zeggen, wij stoppen nu onze diensten. We gaan ons inzetten om Oekraïne te verdedigen. We gaan verstoren. We gaan slimme toepassingen bedenken om te verwarren. Ja, dat is voor ook een land als Rusland, wat ook gewoon moet communiceren, wat ook moet samen, wat nog niet afgesloten is van het grote internet. Mm-hmm. Ja, dan is dat land inderdaad verloren. Alleen wat Paul zegt, daar heb je bedrijven voor nodig. Daar heb je internationale coördinatie voor nodig. Plus, iets wat algemeen bekend is, waarom cyber is zo'n fijn middel. Onze directeur MIVD zei het nog. Het blijft onder het niveau van artikel 5.
Mm-hmm.
Op het moment dat techbedrijven dit massaal zouden doen, ja, dan zou Rusland dit, als ik Rusland zou zijn, dan zou ik zeggen, dat is voor ons een rode grens. Dus ik denk dat het helemaal geen reële optie is.
Maar
daar kijk ik met een vrij leken blind, dan geef ik hem over aan de...
Ja, en toch heeft Fedorov één voor één allemaal van dit soort bedrijven uitgenodigd.
Ja.
PayPal, ICANN organisatie, IP-adressen, domeinnaam, reeksen.
Hij schrijft ze aan.
Hij schrijft ze aan, ja. Hij appt ze, hij schrijft ze aan. Bedrijven hebben breedte teruggeschroefd, bijvoorbeeld diensten gestaakt. Kijk, dit is een digitale samenleving. En Oekraïne ook en Rusland tot op zekere hoogte ongetwijfeld ook. Zeker in de wat meer stedelijke gebieden. En wij leven en werken bij de gratie van communicatie en van digitale systemen die communicatie mogelijk maken. Als je die backbone weghaalt, als je die ruggengraat uit die samenleving rukt, ja, dan knakt die samenleving. En in die oorlog, want voor Oekraïne zit een existentiële oorlog. Het is erop of eronder.
Ja.
Dan ga je heel creatief denken. En dan ga je natuurlijk dit soort kwetsbaarheden op strategisch niveau ga je in oogschouw nemen. En hoe kun je nou die ruggraat kraken? Mm. Ja, door die communicatie backbone eigenlijk gewoon uitschakelen. En als je dat met hacks niet kunt doen, omdat je daar niet genoeg assen voor hebt om dat vorm te geven, om het zo te zeggen. Ja, dan ga je kijken van wie is die backbone eigenlijk.
En kan hij niet gewoon zeggen, hier is de uitknop.
Ja,
maar...
En dat is maar een deel van de oplossing. Want je moet ook nog fysiek, moet je nog 19% van je grondgebied terugwinnen.
Ja.
Dus dit blijft ellende.
Tegelijkertijd, we hebben natuurlijk wel vaker termen gehoord als het Russisch internet. Hè? Rusland dat dan zijn eigen netwerk uiteindelijk zal hebben. Is dit niet gewoon een tijdelijke setback voor Rusland? Want stel nou dat ze geen gebruik kunnen maken van dienst van Microsoft, Google. Hmm. Ja, dan gaan ze zelf bouwen.
Ja, dat is zo. Maar ondertussen heb je er wel last van, denk ik.
Ja, en dat gaat echt wat jaren. Dat moeten we niet onderschatten. Hoe geavanceerd dat soort technologie. Kijk even naar Noord-Korea. Daar zien we een goed voorbeeld dat natuurlijk dat land ook zijn best doet om. Maar dat is niet makkelijk om een economie overeind te houden waarin je volledig afgesloten bent van het internet. En tegelijkertijd draait Oekraïne het ook om. Hè? En dat vind ik wel mooi. Die blijft met perspectief komen. Fedorov heeft ook gezegd. Zegt, als wij uit deze oorlog komen, dan worden wij het coolste land ter wereld op het gebied van digitalisering.
Ja.
Zij willen dit gewoon als de kennis en de middelen die ze hebben, dit gaan zij als exportproduct. Dus zij zien, en dat heb ik vaker gehoord van mensen die ik daar spreek of van de ambassade, zij zetten vol in op digitalisering. Nu tijdens de oorlog en voor na de oorlog als ja, misschien wel belangrijkste exportproduct straks van Oekraïne.
Bij die big tech bedrijven hebben we het natuurlijk over de Googles, de Microsofts, Instagram, Apple, Netflix. Natuurlijk is het doel ook om jonge Russen ertoe te bewegen. We hebben geen toegang meer tot al die diensten die zo handig, zo leuk zijn in je vrije tijd. Ontevreden maken, de leiding in Moskou onder druk zetten. Dat is natuurlijk een ding. Rusland gebruikt zelf ook Starlink-systemen. Althans, dat is wat de Oekraïense diensten dan weer zeggen.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd zien we dat SpaceX, de eigenaar van Starlink, dus ontkent dat ze verkopen aan de Russische overheid.
Mm-hmm.
Nou ja, toont dat niet aan dat het heel moeilijk is voor een bedrijf om te voorkomen dat dit soort diensten in handen van de Russen vallen, zeg maar. Mm-hmm. Als in... Starlink kan wel zeggen, ja, wij verkopen niet rechtstreeks aan Rusland. Maar ja, parallel importen ben je er ook, toch?
Ja, dat denk ik ook. Ja, dat gebeurt met auto's naar Noord-Korea ook. Daar rijden waarschijnlijk meer Mercedes-Benz rond dan hier in Amsterdam.
Met hele dikke deuren.
Met hele dikke deuren, ja.
Ja. Is datzelfde, geldt datzelfde ook niet dan voor digitale diensten?
Met die schotels en die satellietcommunicatie wel. Ja. Want wie sluit dat contract af? En als de rekening betaald wordt...
Ja, het voordeel is natuurlijk wel dat als een Mercedes eenmaal in een ander land is, ja, dan kan je niet opeens op afstand de motor uitzetten. In ieder geval niet bij de wat oudere modellen. En natuurlijk met digitale diensten heb je vaak wel een mate van invloed. Omdat je dat nog kan zien. En dat is vaak als een dienst geleverd. Dus daar heb je, je kan op afstand dingen natuurlijk uitzetten.
Ja. Maar die big techs, die zitten er ook op een andere manier in. Want Microsoft is aan de vooravond van het conflict grootschalig informatie gaan delen met Amerikaanse inlichtingendiensten, maar dus ook indirect met Oekraïne. Wellicht ook direct.
Ja.
Microsoft en Apple hebben de grootste inlichtingendiensten ter wereld.
Hoe bedoel je dat?
Hun threat intelligence, hun cyber threat intelligence groep, die is formidabel. Daar werken meer mensen dan bij onze diensten in de digitale sector.
Ja.
Dat is echt wel een belangrijk besef. Wij spreken veel ook natuurlijk met overheidsfunctionarissen en andere dingen. Wat zij ons ook wel eens hebben uitgelegd. Die moet je voorstellen, Harm. Ook een bedrijf zoals die van ons, maar ook de andere partijen. Wij hebben 1 miljard apparaten die beschermd worden, waar allerlei sensoren uitkomen. Die mate van intelligence, daar zeggen de diensten ook van. Wij moeten eraan wennen dat in cyberspace de intelligence... We hebben geen monopoliepositie meer. Sterker nog, we zullen het moeten komen halen bij de commerciële bedrijven.
Ja, ik heb je dit vaak horen zeggen. Sensoren, we hebben sensoren bij, in de wereld. Dat is, wat betekent dat?
Het betekent dat je informatie krijgt vanuit systemen waar een product op staat. En dat kan zijn van een computervirus, wat voor soort virus dat is. Het kan zijn van iemand die probeert in te breken. Ja. Ja, en als je dat allemaal verzamelt, dat is ook wat tegenwoordig gewoon een product is van digitale beveiligingsbedrijven. Die brengen gewoon rapporten uit en die zeggen, joh, deze vier Chinese groepen hebben dat bedrijf zo aangevallen, hebben ze zo gedaan. Eigenlijk gewoon gezegd, videobeelden van de inbreker laten zien. En gezegd, als jij je huis beter wil beschermen, moet je eens even kijken hoe die inbreker dat doet. Ja. Dat is wat digitale beveiligingsbedrijven tegenwoordig doen. Hele stappenplannen en briefings schrijven. Wat normaal echt het domein was. Dreigingsinformatie van de inlichtingendiensten.
Ook dit is weer de. Hè, want die ruimte, die infrastructuur, cyberspace, is van bedrijven. Dus die zien dat als eerste als er iets los is.
Ja, dit is voor jou is dit de.
Ja, want ik ga het niet nog een keer herhalen.
Maar jij kunt hem heel mooi. Je observeert dit en je ziet dit. En het is heel logisch dat je dit zegt.
Maar het is ook gênant. Want ik had dat natuurlijk veel eerder moeten bedenken.
Ja, ja.
Oh, het is ook wel een relatief nieuw inzicht voor jou. Hè?
Een jaar geleden. Ja. Zeg maar anderhalf jaar geleden. Toen gingen we opsommen. Harde cyberoperaties, waar zijn ze? Oh ja, we zien ze wel. Die Viasat. Soft cyberoperaties, bij de vleet. Activisten. Hey. Ja, hadden we verwacht. Want we kennen Anonymous, we weten fysieke activisten die meegaan strijden aan een kant. En toen kwamen we tegen die bedrijven aan. Hey, die bedrijven zijn belangrijk.
Ja.
Sancties, motief, moreel, ideologisch, geld verdienen, neutraal.
Hoe groot gaat, hè, want de oorlog gaat nog 10 jaar duren. Stel even, we gaan even mee in de voorspelling van Geert-Jan Haan.
Zei die 10 jaar of zei die dit decennium? Dat scheelt 4 jaar.
Ja,
maar hij zei 10 jaar.
Hij zei 10 jaar. Ja. Ja. Mm. Ja. 10 jaar, wat denk jij? Is dat
geen idee.
Nee. Glazen bol.
Ja, zeg glazen bol. Ja. Ja. Het gaat wel lang duren.
Maar laten we even meegaan in die 10 jaar. Ja. En dan de rol van technologie in een langdurig conflict.
Ja.
Hoe gaat dat zich evolueren, wetende wat jij weet en de beschouwingen die jij hebt gedaan uit het verleden?
Ja. Nou, daar hebben we. In dat onderzoek wat we nu net afgerond hebben, hebben we daarnaar gekeken. Je ziet techniek in de fysieke ruimte. Dus er is een droneaanval en die wordt bestuurd met moderne technologie, dat is waar. Maar die droneaanval die richt zich op een tank, op de bovenkant van een tank of een panzervoertuig. En daar is die kwetsbaar. En tegenwoordig zie je allemaal tanks met paraplu's rondlopen. Of rondrijden.
Ja,
die daken erop. Ja, dat is aanval, reactie, techniek wordt aangepast. Maar die techniek zie je dus met name ook in de digitale ruimte. Hoe we informatie verzamelen, of dat nou bij bedrijven vandaan komt, of omdat je satellieten, je eigen satellieten, of je gaat radioverkeer onderscheppen. Je gebruikt software om luchtbeelden te interpreteren. Wat zijn panzervoertuigen? Wat zijn onze panzervoertuigen? Wat zijn Russische panzervoertuigen? En die gaan doelbestrijdingsproces in. Dus die gaan naar een cel die beslissingen neemt over wat vallen we aan en hoe doen we dat.
Een cel? Wat is een cel?
Een cel, een hoofdkwartier, een commandopost. Okay. Ja, hele goeie.
Ja,
en vervolgens wordt dat gecommuniceerd dat die aanval moet plaatsvinden. Daar zit die communicatiestroom, die ruggengraat zit daar ook weer in. Maar tegelijkertijd wordt er een luchtalarm uitgegeven langs een app. Mm. Die ze zelf ontwikkeld hebben in Oekraïne. We gebruiken Starlink om te communiceren. We gebruiken Twitter-accounts om mensen te intimideren. Daar kan ik straks nog wel iets over zeggen bij de tip op het einde. Maar we zien ook dus dat die Twitter-accounts gebruikt worden door inlichtingendiensten op een manier die ze vroeger niet hanteerden. Namelijk, inlichtingendiensten hielden de informatie bij zich en deelden dat naar beslissers, beleidsvormers. Maar nu zie je dat inlichtingendiensten informatie die ze verzameld hebben laten zien. Aan de vooravond van de invasie liet Amerika zien, de Verenigde Staten lieten zien, dit zit er aan te komen.
Ja.
Zet je schrap. Dat was ongehoord. Ook in Nederland laten we tegenwoordig zien wat er af en toe gebeurt. Wat je net zei, de routers, maar ook de OPCW-hack in de tijd. Die satelliet die gaat eruit, maar daar is een vervanger voor. Ook weer techniek.
Ja.
En ik denk het griezeligste waar we naartoe gaan is dat mijn stem nu op dit moment gekloond wordt. Door mijn studenten die daar met geschreven tekst een nieuw verhaal van gaan maken. En vanaf morgen gaat mijn hoofd met deepfakes gaat er nog overheen op een onwelgevoelige manier.
Ja.
En dan ben ik ben geen bekende Nederlander, godzijdank. Maar dan ben ik zo'n Nederlander in zo'n pornofilm.
Ja.
Met stem, met hoofd, et cetera. Nou, dan ben ik gewoon een burger. Maar als dat minister-president Rutte is die zo neer wordt gezet, dan hebben we echt een probleem in Nederland. Als dat gaat landen.
Ja, en dat gebeurt al.
En dat gebeurt in feite al. In feite gebeurt het al. Ja. Maar als wij het kunnen bedenken...
wordt groter.
Ja, de schaal wordt groter. Als wij het kunnen bedenken... en ik acht mezelf geen techneut... dan zijn er veel slimmere gasten die het kunnen doen.
Ja. Nou ja, die aanleiding deze week die we zagen... de verspreiding van deepfake pornobeelden... Ja. van bekende Nederlanders... ik heb zelf in een explainer videootje laten zien hoe makkelijk het is. Bij Vandaag Insight hebben ze laten zien hoe makkelijk het is. Letterlijk, en dan chargeer ik even, maar iedere boerenlul met een laptop kan gewoon deepfakes maken.
Ja, ja. En dat is, kijk, die stem, dat kon al, dit beeldmateriaal erbij. Maar dit is natuurlijk een vorm van informatie die een maatschappij kan verscheuren. Als je dat op de juiste momenten, in de juiste discussie, gericht op de juiste personen weet in te zetten... Nou, dan kan dat de geloofwaardigheid van echt stakeholders kan dat ondermijnen.
Ja. Ik wil toch nog even naar Fedorov, digitale minister dan. Hij zegt, het gebruiken van de nieuwste technologie is vitaal. Hij noemt het een technologische oorlog die snel evolueert. Maakt Fedorov daarmee de rol van technologie te groot of niet?
Mijn antwoord is volmondig nee. En ik denk, ik heb dat interview gelezen met waar hij dat zegt. En hij heeft gewoon een fantastisch punt. Wat we met z'n allen nog veel beter moeten beseffen. Bij voorbaat is dit natuurlijk voor Oekraïne een kansloze missie. Hij legt uit de manschappen hoeveel meer Rusland er heeft. Het is helemaal geen gelijke strijd. Op papier kunnen ze dit überhaupt nooit winnen. Even los van hoe snel we de steun geven. Maar wat hij zegt is, en dat is ook waar ik soms zelf ook nog moeite mee heb. Cyber is exponentieel. Het verschil tussen jou op je hoofd slaan met een hamer waar je iets slechts mee kan doen. Mm-hmm. Is in cyber kan je bij 1000 mensen tegelijk iets doen. Bij 10.000 mensen tegelijk. Fedorov zegt, dankzij technologie kunnen we ongeveer goed maken wat we missen aan manschappen. Ja. We kunnen met drones veel duurdere wapens uitschakelen. Dus eigenlijk wat hij zegt is, ja, technologie is waarschijnlijk een van de redenen, naast dat wat ik leer van experts, dat verdedigen makkelijker is dan aanvallen. Dus het is niet zo makkelijk om een land in te nemen bij een land wat niet wil. Ze hebben dus verdediging, ze hebben moreel en ze hebben waarschijnlijk technologie. Dat zijn waarschijnlijk de drie pijlers waarop Oekraïne nu nog drijft.
Toch wordt er nog altijd gezegd dat Oekraïne munitie en wapens nodig heeft. Zelensky heeft gisteren nog gepleit bij Europese leiders voor meer munitie, meer wapens. Een virus kan artillerie niet vervangen.
Nee, maar als je de verkeerde app downloadt, dan is je besturingssysteem voor de artillerie wel fnuikend. Als daarmee ook je eigen positie wordt prijsgegeven. En die app is er ook geweest.
Ja.
En het is niet een kwestie van of-of, het is een kwestie van en-en. Je hebt en artillerie nodig, en schepen, en drones die schepen aanvallen, en tanks, en een paraplu op je tank. En je hebt technische middelen nodig om je ongelijkwaardigheid te compenseren. Want daar gaat het over. De oorlog zoekt. In oorlog wordt altijd de asymmetrie gezocht. Als die al niet bestaat, wordt die uitgebuit. En,
kun je even
en
kort
opgezocht.
Uitleggen nog? Hoe dat...
Ja, je hebt Rusland met heel veel manschappen. En heel veel artillerie. Mm-hmm. En je hebt Oekraïne in een verdedigende positie kennen het terrein. Dat is een voordeel. Dat is asymmetrisch voor Rusland. Want die kennen dat terrein minder goed. Minder manschappen. Maar leunen op drone-technologie, met name zichtbaar in het begin, om die plompe Russische voertuigen aan te vallen.
Ja.
En op het moment dat daar weer een antwoord op is, dan gaan we weer zoeken naar een volgende oplossing. Dan gaan we iets anders uitbuiten wat voordelig blijkt te zijn. Dat wat geen succes heeft, dat laten we rusten. Dus die posities aan het slagveld, mijnenvelden tegenover loopgraven, dat staat redelijk stil. Dat beweegt wel overigens, laten we dat niet vergeten. Maar je ziet in de technologische strijd op zee met name, maar ook in de diepte richting doelen in Rusland. De raffinaderijen die nu aangevallen worden, zodat de brandstoftoevoer stagneert, is denk ik het logistieke gedachtegang daarachter.
Ja.
Moet voorkomen dat die plompe voertuigen aan de Russische zijde gas kunnen geven. Dus je zoekt altijd de kwetsbaarste punten bij die tegenstander uit. En met alternatieve middelen, alles wat je kan bedenken met je creativiteit, met je industriële basis, met je techbasis, maar ook met je mindset, probeer je te bereiken. Ik snap hem dat hij dat zegt. Ja. Hij is een techneut.
Ja.
Hij komt uit die hoek. Een psycholoog zou zeggen, it's a mind game. Het gaat uiteindelijk om het slimste plan, om de beste weerbaarheid, om de beste mentale zelfverzekerdheid.
Ja.
Maar ze hebben allemaal gelijk, want je hebt het allemaal nodig. De middelen, de techniek, de mindset en het slimme plan.
ik wel even kijken naar Nederland. Want als deze oorlog nog inderdaad heel lang gaat duren... dan moeten we daar misschien in Nederland ook wel rekening mee houden... dat we op een manier betrokken zijn. En dat zijn we natuurlijk al.
Ja.
Dave, zijn we daar klaar voor?
Nou, mijn eerlijke antwoord is dat ik dat niet zeker weet, Harm. En dat komt echt door ons evenement woensdag in de Bali. En ik heb daar toch een aantal dingen weer beseft. Misschien was dat mijn Fuerteventura momentje... die ik niet eerder had beseft. De woorden van die MIVD-directeur die spoken nog steeds door mijn hoofd... die letterlijk daar stond. En hij zegt, joh, Rusland hoeft de NAVO helemaal niet te verslaan. Ze hoeven de NAVO enkel te verdelen. En dat is exact... toen ik die zin hoorde... toen zijn voor mij allerlei dingen op zijn plek gevallen. Want hij legde natuurlijk ook uit dat wat zij doen... is alles op alles erop gericht om te destabiliseren. Ik hoef er helemaal niet knock-out te slaan. Ik hoef alleen maar te zorgen dat je denkt... nou, misschien wil ik niet die tweede klap of tweede, derde klap gaan pakken. Elke operatie die door Rusland is uitgevoerd... of het nou de aanval is op Industroyer, op energiecentrale in 2014... is wat mij betreft achteraf nu onderdeel van die informatiecampagne... Als ik nu vanuit Rusland denk, laat ze maar denken dat wij kritieke infrastructuur kunnen verstoren. Laat ze maar zorgen maken of wij het wel of niet kunnen. Laat ze maar alles, het hoeft niet waar te zijn. Ze sturen zoveel onzin, zei de directeur onze kant op in het Westen. Als er maar iets beklijft. Er hoeft maar 10% van onze bevolking te denken, waar rook is vuur. Zal wel een kern van waarheid in zitten. En dat is waar Rusland dit waarschijnlijk, als ze dit winnen, winnen ze het hierop. Niet dat we het als NAVO slagkracht niet aankunnen. Niet dat we niet beter zijn in cyber, maar op het simpele feit dat we onszelf niet georganiseerd krijgen. En of we daar een goede strategie tegen hebben... want hij zei ook... Rusland gaat winnen en gaat het goed doen... of dat zij een andere spreker... als je in een omgeving zit... waar het vertrouwensniveau laag is. En daar zijn we op dit moment in Nederland. Het vertrouwensniveau is laag in instanties en in de overheden. En of we daar klaar voor zijn... die vraag kwam dan ook uiteindelijk... aan de directeur MIVD... ja. Hoe gaan we ons hier tegen wapenen? Ja, en toen kwam toch wel dit enigszins ontluisterende antwoord.
What would you need as the MIVD to do this research better? Is it money or maybe certain laws? Or you started saying with cooperation, like what has priority, do you think?
Priority, I think, is general awareness. That helps a lot. And for me, I was quite naive as well before I got into this job, to be very honest. And it starts with stupid things like changing your password every now and then. And not after 3 months, but maybe even every 2 weeks or so. But it's cooperation. It's making sure that we inform and share information at the right levels with the right companies. That's probably the first step, awareness.
Ja, die hele discussieavond is dus te vinden op het YouTube-kanaal van de Bali. Dave, wat zegt het jou? Wij tikten elkaar aan, wij zaten naast elkaar.
Ik schrik hier toch enigszins van, omdat er bij mij zo'n licht momentje kwam van... ja, shit, hij heeft gelijk. Die Russen willen nooit helemaal. Die gaan nooit gecoördineerd energiecentrales platleggen, al zouden ze het kunnen, want dat is wel artikel 5. Het gaat hen er dus continu om dat wij twijfelen, dat wij ons verdeeld raken. Daar gaat het om. En daar had ik een strategisch antwoord op verwacht. Maar ja, general awareness, wachtwoord wijzigen. Ja, ik werd daar een beetje moedeloos van.
Maar dat is ook heel ingewikkeld. Want kijk, al die middelen die we hebben en die we erbij krijgen. En als we dat allemaal goed doordacht hebben, dan kunnen we er prima mee oefenen. Maar als we het niet in willen zetten, als we het overvol, op het moment dat het nodig is, niet in willen zetten, omdat er twijfel is, is het nou wel echt? Zijn ze wel gevaarlijk? Zijn ze niet gevaarlijk? Gaan we met troepen naar die grens? Gaan we die mensenlevens daarvoor riskeren? Als daar twijfel over bestaat, dan vervalt dat hele fysieke vermogen. Dat verdampt. Want dat militair vermogen bestaat bij de gratie van middelen, mensen, middelen, samen, die geoefend zijn. Een slim plan om dat in te zetten en de wil om dat te doen. En de consequenties daarvan te dragen. Dus als het 2000 doden aan de Nederlandse kant vergt om die Russen tegen te houden, dan moet je daar ja tegen zeggen. Maar als je dat niet durft te zeggen, dan krijg je een hele pijnlijke discussie. Ik had in de kerstvakantie een borrel bij ons in het dorp. En dat ging over, moet je nou Oekraïne steunen om te voorkomen dat Rusland verder doorpakt? Ik zei, ja, natuurlijk moet je dat doen, want dit is de goedkoopste manier om te voorkomen dat Rusland doorzet. Rusland NAVO-grondgebied ooit in gevaar zou kunnen brengen. Oekraïne is geen NAVO-grondgebied. Oekraïne heeft steun nodig. Dat is hun lifeline, dus ook hun Achilleshiel. Dus als wij daarmee stoppen, dan zijn zij de sjaak. Dan zijn ze gewoon weg. Dus wij moeten het blijven steunen. De prijs die we betalen als we het niet doen, is immens. Want dat betekent, en ik stond met een dorpsgenoot van mij te praten, die 4 zonen heeft in de puberleeftijd. Mm-hmm. Dus dat betekent dat straks, als wij dit nu niet doen, dan zijn straks jouw zonen, die worden opgeroepen als dienstplichtigen. En die gaan dan in Litouwen mogelijk moeten vechten. Dan moeten we daar bereid voor zijn. Als we daar niet bereid voor zijn, ja, dan zijn we klaar.
En wat doet dat dan? Wat komt die boodschap aan?
Nou, het was al wat later op de avond, dus ik kon het niet helemaal goed inschatten. Maar het was wel een pijnlijke. Ik kon wel merken dat hij die confrontatie, die spiegel die ik hem voorhield, dat hij dat ongemakkelijk vond.
Ja.
Mijn interpretatie, daar wilde hij liever niet aan denken.
Misschien kon die directeur MIVD ook niet het goede antwoord geven. Er zat een andere spreker bij. Ik kan zijn achternaam niet uitspreken. Voornaam Pekka, dat weet Harmwell. Iemand die zich ook bezighoudt met desinformatie uit Rusland. En die gaf voor mij het goede antwoord. Die was zo vurig over hoe Finland volgens hem het nummer 1 land ter wereld is. Wat weerbaar is tegen desinformatie. Ja. Hij gaf een voorbeeld dat Russische trollfabrieken 140 miljoen Amerikanen soms bereiken per maand. Op hij zegt, en waar het allemaal begint is digitale geletterdheid en mediawijsheid op de basisschool. Dat moeten we vanaf daar al inkrijgen. En hij had daar ook een strategie voor hoe Finland, hoe het vertrouwen in instanties hooghoudt en transparantie. En ik snap dat de directeur MIVD niet kan zeggen, ja, we moeten als politiek weer een beetje normaal doen. We moeten het vertrouwen van de burger, we moeten op scholen ingaan. Maar dat is volgens mij wel, ja, wat je zal moeten versnellen. Mm-hmm. Als je over naar die 10 jaar kijkt. Ja, dan de mensen die nu 6, 7, mijn dochter gaat naar de basisschool en die wordt straks 14 als ze dat 10 jaar eraf komt. Ja, laten we in godsnaam in die 10 jaar tijd haar handvatten meegeven hoe die digitale wereld werkt.
Ja. Ander punt. Recent is er in de Eerste Kamer een meerderheid gekomen over de tijdelijke wet cyberoperaties. Volgens het nieuwe wetsvoorstel kunnen de inlichtingen en veiligheidsdiensten daarmee sneller reageren op cyberdreigingen vanuit het buitenland. En dat is onder meer nodig vanwege dus de cyberdreiging vanuit de landen die wij ook zo vaak hier noemen. Rusland, China, Iran, Noord-Korea. Paul, goede zaak?
Ja, dat was nodig. Kijk, dat vermogen wat ik net zei, fysieke middelen, een slim plan om het in te kunnen zetten en de wil om dat te doen. Mm. En de consequenties van die keuzes te willen accepteren. Ja, daar mankeerde wat aan bij de inlichtingendienst. Die had een taak, maar qua inrichting van dat systeem, van die wet, de WIF, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, mankeerde het aan slagvaardigheid. Is door 2 evaluatiecommissies is dat vastgesteld en is nu gerepareerd.
Nee. Wat mij opviel is dat, want daar werd ook over gesproken, en was dus inderdaad de directeur van de MIVD weer, die zei, we were nearly blind, we waren bijna blind. Als het dus aankomt op wat dus buitenlandse staten kennelijk doen hier, statelijke actoren moet ik zeggen, dat klinkt niet geruststellend. Was het zo heftig?
Dat weet ik niet. Dat kan ik niet doorzien. Kijk, wat ik wel weet is hoe we ooit bedacht hadden. En we bedoel ik hoe wij als Nederland, de wetgever, bedacht had dat die WIF zou werken. De Wet op de Inlichting en Veiligheidsdienst. Dat ze bepaalde dingen in beeld zouden kunnen hebben. Dat kwam er niet uit. Dat was niet wendbaar genoeg. Onder andere, dus als een aanvaller van systeem wisselt en de IP-adressen kloppen, bij wijze van spreken, niet meer die je eerder hebt aangemerkt, of daar wil ik naar kijken, ja, dan houdt het even op. Als je die wendbaarheid niet waar kan maken in een dynamische omgeving, ja, dan moet je die wet aanpassen. Want dat was wel de bedoeling dat we dat zouden kunnen doen. Mm. En na dat referendum hadden we bedacht, dit moet die dienst kunnen. Nou, die dienst kon het niet. Die diensten konden dat niet goed genoeg. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je zeggen, nou oké, dat vinden we oké als samenleving. Ja. Dan zijn we blind. Of je kunt zeggen, nou dat gaan we repareren. Nou, dat is nu gerepareerd.
Nou, ik denk een soort eindconclusie is, voordat we toch hopelijk echt inspirerend gaan afsluiten, is dat het gewoon, zoals Paul terecht zegt, ik denk echt en is. Ik denk niet dat we helemaal blind zijn. Maar misschien zijn er wel dingen waar we achteraf. Cruijff zo ooit, je gaat pas zien als je door hebt. Die gebruiken ze daar ook. Nou ja, dat is misschien een beetje de conclusie van deze hele aflevering. We hebben een aantal dingen door nu. Hoe belangrijk bedrijven zijn. Hoe informatieoperaties het echte gevaar zijn op lange termijn. Ja, en daar kunnen we volgens mij actie op ondernemen. En zeker op het gebied van desinformatie hebben we daar allemaal een rol in. Dus tijd voor wat mooie tips, Harm.
We eindigen natuurlijk inderdaad altijd weer met die tips, die inspirerende noot. Paul, jij bent onze gast.
Ja.
Jij mag beginnen.
Ja, ik heb meegenomen het boek wat we nu na 2 jaar onderzoek hebben afgesloten. En er zit een hoofdstuk in van een van mijn collega's, een van de onderzoekers, promotieonderzoeker. En die heeft zich helemaal gefocust op hoe de inlichtingendiensten opereren. En dan niet vanuit de klassieke gedachte inlichtingen verzamelen en hele slimme adviezen aanreiken. Maar met name hoe ze eigenlijk actief zijn in de digitale ruimte. Doordat ze met Twitter-accounts informatie aanreiken over dingen die gaande zijn. Desinformatie counteren, zoals in Finland. En hoe bijvoorbeeld de inlichtingen gebruikt worden voor aanvallen die meteen gefilmd worden en meteen weer verspreid worden via internet. En dat is een vrij nieuwe trend eigenlijk, die inlichtingendiensten toepassen. En Peter Schrijver, de onderzoeker, die schrijft in dit boek van ons daar een mooi hoofdstuk over. Het is digitaal te lezen, open access.
Oh, kijk, dat is mooi.
550 bladzijden. Over alle andere facetten van de oorlog staat ook nog een heleboel in. Maar ik raad dit ene hoofdstuk van Peter Schrijver aan.
Nou, linkje gaan we toevoegen in de show notes. Goede tip.
Ja, dank je.
Ik doe ook een podcastje. We hebben hem net al even genoemd. Of ik doe, oh ja, een podcast. Wij zijn een podcast, dus ik tip een andere podcast, sorry. Dit keer van vriend van de show, Geert-Jan Haan. Hij had een interview van een half uur met Pekka Kalioniemi. Dat is die Finse desinformatie-expert waar we het net over hadden. Jij zei, ik kan zijn achternaam uitspreken. Ik ben niet geslaagd. Maar Geert-Jan die voert eigenlijk het gesprek wat in de Bali, wat zijn toespraak een beetje was, daar een langer gesprek over van een half uur over zijn onderzoek naar Russische propaganda en hoe dat ook Nederland raakt. Ik kan het je echt aanraden. Het is een heel goed interview. Heeft Geert-Jan uitstekend gedaan. En ook deze link die zetten we dan in de show notes.
Mooi. Dan ga ik afsluiten met een Harm Teunis. Namelijk, ik ga gewoon iets van mezelf pluggen. Heb je ook wel eens iets gedaan?
In eigen schaamteloos, artikel. Dave.
Schaamteloos. Maar het is een hele nuttige, want je ziet dus dingen voorbij komen. Deepfake porno, dan weer een datalek hier. En als gewone luisteraar denk je wel eens, ja en nu dan? Ja. Ik zie wel een nieuwsartikel, maar wat moet ik dan nu als gewone... Daar hebben wij een website voor, onlineveilig.nl. Daar zit een zeer kundig redactieteam op, die letterlijk elke dag bijna met artikelen komen over deepfake, wat betekent en wat moet je als consument doen? Er is weer een datalek, waar kan je terecht? Nou, zo houden we alle ontwikkelingen in de gaten. Onlineveilig.nl, kosteloze website. En elke dag heb je daar even nieuwtjes, artikelen over dingen in de digitale wereld en wat jij dus als persoon daartegen kan doen.
Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zit hoogleraar cyberoperaties Paul Duchesne. Paul, dankjewel dat je er weer was.
Graag gedaan.
We hebben weer veel van je geleerd. Je kunt ons allemaal volgen via X, @DaveMaasland, @HarmTeunis en via @DigitaleFront. En Paul kun je volgen via @PaulDuchesne. Heb je tips? Wil je ons iets vragen? Mail dan naar hetdigitalefront@kortimedia.nl. Korti met een C. En ik beloof dat we binnenkort een aantal van die vragen gaan bundelen en daar wat uitgebreider bij stil gaan staan. Tot de volgende keer.
Tot volgende week.